Daarna openen wij Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, en we lezen uit hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing is Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10.
En na deze hoorde ik als een grote stem ene grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
De Heer Jezus gemeente heeft het avondmaal ingesteld met het oog op de toekomst. Heeft het avondmaal ingesteld in de nacht dat hij verraden werd, in het volle bewustzijn dat hij nog maar enkele weken hier op aarde zou zijn na zijn opstanding uit de doden en dat hij dan naar zijn vader zou gaan in de hemel. En hij heeft juist het avondmaal gegeven om in die tijd daarna, in die tussentijd die daarna zal volgen, zijn discipelen en zijn kerk hier op aarde, door die tekenen telkens er weer bij te bepalen wat hij gedaan heeft voor zijn kerk, niet alleen, maar ook om hun verlangen te versterken, opdat ze zouden uitzien naar zijn komst. Zoals hij dat zelf gezegd heeft: Ik ga heen naar mijn vader en ik ga heen naar het huis van mijn vader met de vele woningen. En ik zal daarheen gaan om uw plaats te bereiden. En wanneer ik plaats bereid zal hebben, zo zal ik weder tot u komen en u tot mij nemen, opdat u ook zijn moogt waar ik ben. Wij vieren avondmaal gemeen, omdat de Heere Jezus ons die tekenen heeft gegeven, opdat dat verlangen naar zijn wederkomst versterkt zou worden. En als het ingezonken is, dat het weer zou gaan herleven. En dat we in ons dagelijks leven ons voorbereiden op zijn wederkomst. En als we dan vanmiddag gaan luisteren, gemeente, naar dat laatste Bijbelboek, het hoofdstuk dat we hebben opgeslagen, dan doen we dat weer omdat we de discipel Johannes wat volgen, die in zijn latere leven een apostel is geworden en die de langsdienende apostel is geweest en die op het eiland Patmos een openbaring van God heeft ontvangen wat de troost van de kerk inhoudt. En juist deze Johannes, die aan de tafel bij Jezus gelegen heeft hier op aarde aan zijn borst, deze Johannes ziet dat machtige perspectief wenken. Ja, hij hoort zelfs dat de tijd aanbreekt. Dat de bruiloft van het lam is gekomen. En dat avondmaal vieren op aarde niet meer nodig is. Omdat hij komt en zijn bruidskerk voor eeuwig tot zich neemt. Om voor eeuwig in zijn gemeenschap te mogen leven. Nou, daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren. In deze dienst van dankzegging en nabetrachting. Onder het thema geroepen tot de bruiloft van het Lam. Dan letten we allereerst op de bruidegom. In de tweede plaats op de bruid. En in de derde plaats op de blijdschap van deze bruiloft. Dus geroepen tot de bruiloft van het Lam. We letten allereerst op de bruidegom. Dan letten we op de bruid. En dan letten we op de blijdschap van de bruiloft. Johannes gemeente, die neemt ons vanmiddag mee. Hij neemt ons mee naar wat hij gezien heeft op het eiland Patmos. Wat hij op die dag des Heren ontvangen heeft in de geest. En dat is ontzettend veel geweest, gemeente. Want aan hoofdstuk 19 is natuurlijk al heel wat vooraf gegaan. Johannes die verbannen was vanwege het geloof in de Heere Jezus Christus. En vanwege de prediking van de Heere Jezus die hij gaf. Verbannen naar dat eiland waar hij als een eenzame apostel ter neer zit. Maar juist in die eenzaamheid gaat de hemel open. En mag hij door de Heilige Geest zien waar het naartoe gaat met de kerk en met de wereld. En in het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt, gemeente. Dan ziet Johannes hoe het eraan toe gaat aan het einde van de wereldgeschiedenis. Vlak voor het einde van de wereld. Daar zijn we ongeveer terechtgekomen hier in Johannes 9, in Openbaring 19, in wat Johannes ziet. Het einde komt nu heel dichtbij. Want in het begin van hoofdstuk 19 hoort Johannes dat er gezongen wordt in de hemel. En dat er gezongen wordt, halleluja, loof de Heer. En dat tot drie keer toe. En wat is de reden dat het halleluja gezongen wordt in de hemel? Nou, het eerste wat we vanmiddag zien, gemeente, dat is dat Babel, de grote stad, gevallen is. U kunt dat vooral vinden in de hoofdstukken 17 en 18. Babel, dat is de naam voor de stad zonder God. Voor de wereld die zonder God leeft. En in de dagen van Johannes werd dan vooral gedacht aan Rome en aan het Romeinse Rijk. Maar daartoe is het niet beperkt gebleven, want in de loop van de geschiedenis zijn er steeds weer van die rijken geweest die daar iets van hebben laten zien. En uiteindelijk is het die hele wereld buiten de kerk van de Heer Jezus Christus om. Die leeft voor zichzelf en die leeft zonder God en die de Heer Jezus Christus niet nodig heeft. Babel, dat is de naam voor de godenvijandige wereld, voor een ieder die niet buigt voor koning Jezus. En Johannes ziet, God gaat nu het oordeel voltrekken. Johannes ziet dat die grote stad gevallen is. In het vorige hoofdstuk, daar hoor je de uitroep. Zij is gevallen. Zij is gevallen, die grote stad. En Johannes ziet die hele grote stad in rook opgaan. Zoals je dat vandaag ziet, soms in die beelden van de bombardementen die in het Midden-Oosten plaatsvinden. Dan zie je zo'n hele grote rookpluim boven de stad. Dat je denkt, is er nog iets van die stad overgebleven? Nou, dat ziet Johannes in nog versterkte mate in deze openbaring. Die grote stad is ten onder gegaan. Kijk, en dan kun je natuurlijk wel afvragen, is dat nou wel reden om te zingen en om het halleluja te zingen? Als je ziet dat die grote stad bij wijze van spreken plat gebombardeerd is en dat er niks meer van overgebleven is. En dat al die mensen die in die stad wonen, de eeuwige ondergang tegemoet zijn gegaan. Inderdaad, gemeente, dat laatste, dat is ontzettend erg. En het is ook niet dat het halleluja klinkt omdat mensen behagen zouden hebben in de ondergang van mensen in het eeuwige verderf. Maar u moet in dit Bijbelboek maar goed in de gaten hebben, gemeente, dat er al heel wat aan vooraf is gegaan. En dat elke keer weer klinkt, ook in dat Bijbelboek, openbaring van al die inwoners van die grote stad Babel. En zij bekeerden zich niet. Wat heeft God al een gerichten over de aarde laten gaan om de mensen te bewegen tot bekering? Wat is de Heere traag tot toorn? Wat is zijn geduld ontzettend groot? Maar er komt een keer een einde aan dat geduld van de Heere. En dan zal hij zijn rechtvaardig oordeel voltrekken. En dan moet u maar goed in de gaten hebben, gemeente, dat dat een oordeel is over al het onrecht en alle goddeloosheid die God en zijn kerk is aangedaan in deze wereld. Johannes hoort het halleluja zingen. Niet omdat hij er een behagen in heeft om te zien dat alles buiten God en Christus voor eeuwig de ondergang tegemoet gaat. Maar, en daar zingt hij van in dit gedeelte, dat God koning is geworden en als koning geheerst heeft. Want dat lezen we in vers 6. Opnieuw dat halleluja, dat klinkt als een machtig gezang dat aanzwelt. Een geluid van een grote menigte. Een geluid als van een gedruis van vele wateren. Een geluid als van zware donderslagen. Het is één groot koor van engelen en mensen in de hemel die zingen halleluja. Want God heeft als koning geheerst. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat God nog geen koning was. Maar dat in heel deze wereld nog niet te zien was dat God koning was. Dat er nog zoveel tegenstand en weerstand tegen deze koning was. Zoveel ongerechtigheid en zoveel goddeloosheid. Maar nu is de tijd en de dag aangebroken dat God ook laat zien dat hij koning is. Babel is gevallen, Babel is geoordeeld. En nu ziet iedereen het met eigen ogen. Al Gods vijanden worden geoordeeld. Die grote dag komt dat hij zal oordelen om de levenden en de doden. Wat nu nog niet zichtbaar is voor velen en wat in het hart van een gelovige soms ook vandaag een geweldige strijd kan geven. Hoe zit dat nou met die regering van God in deze wereld? Hoe zit dat nou met de leiding van God in deze wereld? Met al dat geweld, met al die bombardementen, met al die mensen die het leven laten. Hoe zit dat nou met die leiding van de Heere in mijn eigen leven? Met al die zware dagen die er in mijn leven zijn. Met al die beproevingen die ik moet meemaken. Die duisternis die er in mijn hart is. Waar is de Heere die op de troon zit en die alle dingen in zijn hand heeft? Wij zien vaak nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Maar Johannes ziet nu in de openbaring. De tijd is gekomen. Dat Babel is gevallen en dat God regeert en voor eeuwig koning is. En dat al zijn vijanden tot een voetbank aan zijn voeten zullen worden. Nu is het zover. Nu is Babel gevallen. Nu zal het koninkrijk van God heel de aarde en de hemel vervullen. En als dan het koninkrijk van God zo dichtbij is gekomen, gemeente, en het nog maar even duurt of deze hele wereld die is voorbij gegaan, dan ziet Johannes dat de bruiloft van het lam komt. Kijk, en als er een bruiloft is, dat weten we ook wel, dan is er een bruidegom en dan is er een bruid. En die treden met elkaar in het huwelijk en dan is er een bruiloftsfeest op de trouwdag. Kijk, en dat is nou het heerlijke van de tekst van vanmiddag, gemeente. Dat tegen de achtergrond van die val van Babel, de jubel klinkt, halleluja, laten we blij zijn en ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. Nu is het zover. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. De bruiloft van het lam. Hier in de openbaring wordt door Johannes vaker een dier gebruikt om een persoon aan te geven. Hier wordt de Heere Jezus aangeduid als het lam, zoals ook de duivel wordt aangeduid als een dier, als een draak. Johannes ziet Jezus als het lam, ook aan het einde van de wereldgeschiedenis. Als er die grote overgang aanbreekt, dat deze wereld voor eeuwig voorbij is en het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van God uit de hemel. En denk er dan nog eens even aan, gemeente, in die eerste preek die ik over Johannes aan het begin van dit jaar heb gehouden. dat Johannes daar aan de oever van de Jordaan stond te luisteren naar Johannes de Doper. En dat hij toen hoorde, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Die woorden die heeft Johannes in zijn hart bewaard. En onder de leiding van de Heilige Geest ziet Johannes opnieuw nu dat de bruiloft van het Lam is gekomen. Dat Lam dat hij al eerder gezien in de openbaring, dat hij al eerder gezien heeft in de openbaring. Het Lam dat staat als geslacht in de troon van God. Dat nog de tekenen bij zich heeft van het kruis dat hij hier op aarde ondergaan heeft en gedragen heeft. In de hemel zullen we nooit vergeten dat Jezus het Lam is. In de hemel zullen we nooit vergeten dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. In de hemel zullen we hem altijd prijzen, gemeente. U hebt ons schoon gekocht met uw bloed. Want deze bruidegom, het Lam, is zo ver gegaan om zijn bruid te krijgen, dat hij zijn eigen leven voor haar heeft gegeven. Dat is het bijzondere van deze bruiloft, gemeente. Deze bruidegom en deze bruid, die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar, zou je zeggen. Want deze bruidegom, dat is de Zoon van God, de Heilige en de reine Zoon van God, die van eeuwigheid God is, tezamen met de Vader en de Heilige Geest. En die bruidegom, die zoekt een bruid die in zichzelf helemaal niet aantrekt. Is. Een bruid die zwart is door de zonde, die van nature zelfs vijandig is tegen God en tegen zijn Christus. Een bruid waarvan je zegt, er is helemaal niks aantrekkelijks in te vinden om haar nou als bruid uit te kiezen. Dat heeft hij gedaan. Zijn bruid is een zondig en een schuldig volk, dat in zichzelf helemaal niet voor God kan bestaan. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. De bruid dankt haar bestaan als bruid aan deze bruidegom die zijn leven gaf. En hij gaf aan zijn bruid hier op aarde de tekenen van brood en wijn in het avondmaal. Om zijn bruid daar elke keer weer aan te herinneren, wat we straks ook tot in der eeuwigheid nooit zullen vergeten. Het is het Lam dat geslacht is voor onze zonde. Hij gaf zijn leven voor mij. Hebt u zo vandaag mogen aanzitten aan de avondmaal staan. Elk oprecht kind van God zal iets van aanbidding en verwondering kennen. Heere, wat hebt u bewogen om naar mij om te zien? Ik zocht u niet, maar u zocht mij. Uw liefde zocht mij. Uw liefde kocht mij. Niet ik had u lief, maar u hebt mij lief gehad. Ja, zelfs met een eeuwige liefde. U gaf uw leven voor mij. Als je dat weer tot je doorlaat dringen aan deze avondmaalstafel hier vandaag in de Maranatha-kerkgemeente, dan is dat een wonder waar je nooit aan kunt wennen en wat nooit de normaalste zaak van de wereld wordt. Want dat is en blijft een wonder. Hij gaf zijn leven voor mij. Heer, dat u voor mij het Lam wilde zijn. Dat ik het uit uw mond mocht horen in de tekenen van brood en wijn. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, om u te werven tot mijn bruid. Wat een bruidegom, gemeente. Hoort u de bruid uit het Hooglied zingen, die haar bruidegom bezingt, omdat ze de schoonste van alle mensenkinderen, dat hij de schoonste van alle mensenkinderen is. Zulk een is mijn liefste. Hij draagt de banier boven 10.000. Er is er maar één zoals hij. Hebt u zo vandaag avondmaal mogen vieren. Hebt u zo vandaag misschien wel weer opnieuw, omdat het ingezonken was en wat verflauwd was, ook in de liefdesgemeenschap met de Heere Jezus, heeft het avondmaal die liefde u weer je doen laten aanwakkeren. Wat heeft hij gedaan om mij los te kopen uit de macht en uit de heerschappij van de zon. En om mij te brengen, niet alleen maar in een verzoende relatie tot God, maar om mij zelfs tot zijn bruid te maken, zodat ik voor eeuwig straks in zijn gemeenschap mag leven. Zo'n bruidegom als hij, die vind je nergens, gemeente. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo mooi. Er is niemand die ons liever heeft dan deze Heere Jezus. Dat hebt u toch wel geproefd aan het avondmaal. Dat er niemand is die ons liever heeft dan hij. Het lam is de bruidegom. Kijk, en de relatie tussen de Heere en zijn volk wordt in het Oude Testament vaker vergeleken met een huwelijk. Bij de profeet Hosea lezen we dat de Heere zegt tegen zijn volk: ik zal u mij ondertrouwen. En ook bij de andere profeten hoor je van de bruidstijd, waarin de Heere zijn liefde verklaart aan zijn volk als aan een bruid. En ook in het Nieuwe Testament wordt de verhouding tussen de Heere en zijn gemeente vergeleken met een huwelijk. En dan moet je altijd maar weer zeggen, gemeente, dat het aardse huwelijk tussen een man en een vrouw maar een hele zwakke afspiegeling is van die heerlijkheid van dat huwelijk tussen de hemelse bruidegom en zijn bruid, de kerk hier op aarde. Het geeft in ieder geval die hele intieme en nauwe gemeenschap aan die er is, die tere band die er is tussen Christus en zijn gemeente. En in de tijd van de Bijbel dan zie je, als het gaat om een huwelijk, dat er een tijd is tussen de ondertrouw en het bruiloftsfeest. En in die tussentijd betaalt de bruidegom dan de bruidschat aan de vader van de bruid, als dat nog niet gebeurd is. En als het aan het einde van die tussentijd aanbreekt, dan is er een optocht waarin de bruid zich klaarmaakt en zich versiert. En de bruidegom die komt dan in zijn mooiste pak en omringd door vrienden en vriendinnen, gaat hij dan onderweg naar het huis waar de bruid te vinden is om de bruid op te halen. En zo gaan ze dan in optocht naar de feestzaal, waar het bruiloftsfeest zal worden gehouden en waar de feesttafel staat aangericht. Je zou kunnen zeggen, gemeente, als je dat wat gaat toepassen vanmiddag: de ondertrouw heeft plaatsgevonden. De Heere Jezus, de bruidegom, heeft tegen zijn kerk gezegd: ik zal u ondertrouwen. U bent van mij, u bent mijn bruid. Die tussentijd die begonnen is met de hemelvaartdag, dat Jezus tijdelijk afscheid nam van zijn kerk hier op aarde. Die tussentijd die gaat eindigen met zijn wederkomst, waarvan Johannes vanmiddag laat zien: er komt straks een moment dat het halleluja in de hemel klinkt. Wij geven God de heerlijkheid, want de bruiloft van het lam is gekomen. Straks zal dat moment komen, gemeen. Maar zover is het nog niet. En Johannes die laat ons daar ook iets van zien. Want die heeft het niet alleen maar over de bruidegom die het lam is en die zijn leven gegeven heeft. Hij heeft het ook over de vrouw die zichzelf heeft gereed gemaakt voor de bruiloft. En dat weet u wel, en dat weten de bruiden ook wel in ons midden die dit jaar gaan trouwen. Je maakt je natuurlijk klaar voor de bruiloft. En een van de belangrijkste dingen voor een bruiloft, voor een bruid althans, dat is de trouwjurk. Daar ben je mee bezig. En je gaat nog weer eens even een keer passen en je kijkt of die goed staat en of het nog weer iets anders is. Want je wil natuurlijk er straks uitzien als een plaatje op die grote dag dat de bruiloft aanbreekt. Nou, dat moet u even in de gaten houden. En dan is er een geweldige tegenstelling met wat we lezen in hoofdstuk 18. Hier wordt over de bruid van Christus gesproken. En ik zei het al, in het vorige hoofdstuk gaat het over Babel als die gode vijandige wereld. En ook voor Babel staat een vrouwsymbool. Schrik niet, gemeen. Geen bruid, maar een hoer. Een hoer die gekleed is, zegt Johannes, met purper, met scharlaken, met goud, met edelsteen. En ze heeft een drinkbeker vol van gruwelen en onreinheid. Het is een vrouw die eruit ziet als een hoer en die een verleidende kracht in zich heeft om mensen te verleiden en om mensen naar zich toe te trekken. Dat is Babel, zegt Johannes. Babel, dat is die grote hoer. Die mensen leidt naar het eeuwige verderf. En daartegenover zien we dat in dit hoofdstuk gemeente niet een hoer, maar de bruid van het lam. En van haar kleding wordt gezegd, haar is gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. We kijken dus naar de bruiloftskleed. Het bruidskleed dat de bruid draagt. Ik zei het al, als je een bruid bent, dan is dat natuurlijk toch wel een van de belangrijkste dingen. Dat je op de trouwdag er zo voor de dag komt dat iedereen zegt, wat ziet ze er prachtig uit en wat staat ze daar mooi naast haar man. Dat is toch ook de verrassing van de trouwdag. Dat ophaalmoment, dat de bruidegom aan de deur staat of als het op een andere manier gaat, maar in ieder geval een dat de bruid zich voor het eerst aan de bruidegom laat zien hoe ze eruit ziet. En aan al die andere mensen die er dan ook omheen staan. Dat is de verrassing van de trouwdag. En daar ben je als bruid al maanden mee bezig. En nu zegt Johannes, die bruid van het lam die heeft ook een bruidskleed, een trouwjurk. En in de eerste plaats, en dat moeten we goed onthouden, gemeente, bij alles wat ik nu verder nog ga zeggen over dat bruidskleed van de bruid. Het is haar gegeven staat. Ze heeft het als een geschenk ontvangen. Ze heeft het gratis ontvangen. Niet als een geweldige prestatie die ze zelf gewerkt heeft en zelf tot stand heeft gebracht, dat ze er zo prachtig uitziet. Ze ontvangt het als een geschenk, als een geweldig cadeau. Die jurk die haar gegeven wordt om voor de bruidegom te verschijnen op dat bruiloftsfeest. Dat is een jurk waar ze niet zelf voor gezorgd heeft, maar die ze uit genade heeft ontvangen. En wat is dan die bruidskleed, die bruidsjurk? Dat fijne linnen, dat prachtige kleed dat ze aan heeft, zegt Johannes, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Of zo kun je het ook vertalen, de gerechtigheden van de heiligen. U, dat klinkt ons misschien wat moeilijk in de oren om dat ook praktisch toe te passen. Maar wat wordt er nou bedoeld met de gerechtigheden van de heiligen? Met de rechtvaardigmakingen van de heiligen. Je zou het ook nog zo kunnen vertalen, de rechtvaardige daden van de heilige. En dan moeten we even goed zien, gemeente. Dat woordje gerechtigheid en rechtvaardigmaking, wat hier gebruikt wordt, dat is allereerst een geschenk wat deze bruid heeft ontvangen. Ik zei het al, het is haar gegeven. Door de gerechtigheid van de Heere Jezus is deze bruid haar bruid geworden en is ze behouden. Het werk van de Heere Jezus, dat is de enige grond. Dat is het enige fundament. En dat hebben we vandaag toch ook gezien, gemeente, in de bediening van het avondmaal. Maar als je een bruid geworden bent van de Heere Jezus, als je in ondertrouw bent, verbonden bent aan de Heere Jezus door het geloof, dan ga je door de Heilige Geest ook heilig leven. Het is zoals de kanttekeningen bij onze Statenvertaling dat toch wel heel mooi aangeven. Die zeggen uit de gerechtigheid van de Heere Jezus, die je als een geschenk ontvangt, daar vloeit ook de heiliging door de Heilige Geest in het dagelijks leven uit voort. Met andere woorden, het is een gave van de Heilige Geest om ook voor de bruidegom te gaan leven. Om zijn geboden uit liefde te doen. En dat is nou precies het tegenovergestelde van die andere vrouwgemeente. Die hoer uit Openbaring 17 en 18. Die onrechtvaardige daden doet. Die gruwelijkheden doet van allerlei onreinheid en ongerechtigheid. En Johannes ziet hier hoe die bruidsjurk, die bruiloftskleed van de bruid geweven wordt. Door haar rechtvaardige daden onderweg naar de bruiloft. Deze bruid is bezig met haar eigen bruidsjurk. Ze maakt haar eigen bruidsjurk, gemeente. Wij laten dat denk ik vaak doen, toch? Dan ga je naar een bruidswinkel. En daar heb je mensen die daar kundig in zijn om daar een prachtige bruidsjurk van te maken. Maar het bijzondere van deze bruidsjurk, gemeente, is dat de bruid zelf bezig is om die bruidsjurk te weven. Dat is haar gegeven met die rechtvaardige daden die ze door genade doet. Dus het doet ertoe hoe we leven, gemeente. Het doet ertoe hoe we leven onderweg naar die bruiloft. Als we een bruid van de Heere Jezus zijn, dan zijn we bezig elke dag om onze eigen bruidsjurk op te weven. Het zijn immers de rechtvaardigmakingen van de heilige. En dat is niet in strijd met de genade. Dat het alleen genade is dat we behouden worden. Het zijn niet onze werken die ons brengen tot de zaligheid, gemeente. Dat is ten eenenmale uitgesloten. Paulus die brengt dat zo prachtig onder woorden in Efeze 2. Uit genade bent u zalig geworden. En dat niet uit u, maar door het geloof. Het is Gods gave. Maar dan zegt Paulus tegelijk erbij. We zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Die bruid van de Heere Jezus, die straks op dat bruiloftsfeest zich mag laten zien aan de bruidegom, die is nu al bezig met haar bruidskleed te weven voor de bruiloft van het Lam. En dan vraag ik vanmiddag, gemeen, als je uit de mond van de Heere Jezus hebt mogen horen, ik heb je ondertrouwd. Je bent mijn bruid. Als je aan het avondmaal dat opnieuw met kracht misschien wel weer eens een keer hebt mogen horen. Hij zijn leven voor je gaf. Dat hij alles gegeven heeft om je tot zijn bruid te maken. Zijn we nou ook in ons dagelijks leven bezig om dat bruidskleed te weven voor die grote bruiloft die straks komt? Want daar herken je een bruid van de Heere Jezus aan. Sport het avondmaal u aan vandaag om voor de Heere Jezus te leven, om dicht bij hem te leven. Uitzien naar de grote bruiloft, dat betekent heilig leven op aarde. Nee, dat betekent niet zonderloos leven op aarde. Maar dat betekent wel anders leven op aarde dan al die inwoners van die grote stad Babylon. Die hoer, weet u wel. Met alle onreinheid en met alle ongerechtigheid en met alle gruwelijkheden die ze doet. De bruid van de Heere Jezus kun je eraan herkennen. Dat ze liefde heeft tot de geboden van de bruidegom. Kijk, als je zegt tot de bruid van de Heere Jezus te behoren, en je hebt misschien wel avondmaal gevierd vandaag, maar je gaat eigenlijk uit van de gedachte, nou ja, het is toch allemaal genade, het wordt je toch allemaal vergeven, dus je leven doet er allemaal niet zo toe, want het is toch wel weer vergeving en verzoening. Dan heb ik vanmiddag wel een boodschap voor u en voor jou, gemeente. Want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. In die gelijkenis die ik straks ook nog even zal aanhalen, in die gelijkenis van de Heere Jezus, van de koninklijke bruiloft, daar zit op een gegeven ogenblik in die bruiloftszaal met al die bruiloftsgasten, dan zit er een man zonder bruiloftskleed. Heeft dat bruiloftskleed niet aan? En wat gebeurt er met deze man? Nou, die koning van de bruiloft die zegt, die man die moet eruit. Hij moet uit de bruiloftzaal. Hij moet vastgebonden worden en geworpen worden in de buitenste duisternis. Het zal je maar overkomen, gemeente. Dat je dacht in te gaan in de bruiloft van het Lam. En je hebt misschien wel geroemd in genade, maar je hebt nooit beseft dat genade niet goedkoop is, maar dat genade juist verbindt aan de Heere Jezus om hem lief te hebben en te wandelen naar zijn geboden. Het zal je maar gebeuren, gemeente, dat je dan pas tot de ontdekking komt dat je geen bruiloftskleed aan hebt. Laat het voor u en voor jou, als dat voor ons zou gelden, dan vanmiddag een indringend woord zijn. Want dat bruiloftskleed, dat is nog te verkrijgen. Die gerechtigheid van de Heer Jezus, die wordt ons aangeboden. En de Heilige Geest, die wil in ons hart en in ons leven nog werken, zodat we straks een bruid zijn die aan de bruidegom wordt voorgesteld, zonder vlek en zonder rimpel. Echte bekering, gemeente, dat is te zien in je leven, dat kan niet anders. Of om het met de woorden van Johannes te zeggen, gemeente, in zijn brief: een ieder die deze hoop op Jezus heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dus dicht bij Jezus leven, dat betekent keuzes maken. Vraag aan wat Jezus wil. Niet wat de wereld zegt wat gangbaar is en wat mooi is. Maar Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Rein leven. Als het gaat om je verkering, als het gaat om je huwelijk. Als het gaat in de omgang met je naaste, in een wereld waarin zoveel vuiligheid en smerigheid te vinden is. En soms ook nog als heel normaal beschouwd wordt ook. Dicht bij Jezus leven, op kantoor, in mijn bedrijf, op de kotter, op school, in mijn vrije tijd, waar ik ook ben. Ik ben elke dag bezig om dat bruiloftskleed te weven voor die dag van de grote bruiloft. Ziet u dat die verwachting van de Heere Jezus dan ons leven in dat machtige perspectief zet, dat we onderweg zijn en dat het leven op aarde er hiertoe doet. Ja, maar zegt u, dan heb ik wel een vraag, want al doe ik nog zo mijn best en het is steeds weer mijn verlangen oprecht om voor de Heere te leven, maar die zonde die kleeft me altijd maar weer aan. En het is altijd weer beneden de maat. En ik kan na een avondmaal zondag wel zeggen dat het mijn verlangen is om voor de Heere te leven. Maar misschien het einde van de week, dan is er alweer zoveel gebeurd waarvan ik zeg dat kan eigenlijk voor God niet bestaan. Ben ik wel bezig om dat bruiloftskleed te weven? Ja, zo kijken wij er vaak tegenaan, gemeente. En zo heeft Paulus, ik zei het vanmorgen, altijd ook ervaren in zijn leven, dat als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bijligt. Maar ook die onvolkomenheid en dat gebrekkige van onze heilige levenswandel, dat zelfs onze beste werken nog met zonde bevlekt zijn, dat alles wordt weggewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus, de bruidegom. Hij zorgt er straks voor, gemeente, dat we eruit zien tot eer van hem. Zonder vlek en zonder rimpel. Je weet niet wat je straks zult meemaken, gemeente. Hoe je eruit zult zien als die grote dag van de bruiloft van het Lam is gekomen. Dat ik zal blinken, gemeente, in heiligheid en eer. In dat bruiloftskleed dat me gegeven is. Volmaakt in Christus, volmaakt in hem, zonder enig gebrek. En daarom mag je vandaag in de dagelijkse strijd tegen de zonde met al dat gebrek vluchten tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Want van God uit gezien ben ik rechtvaardig in Christus. En zo ziet Hij mij aan, nu al en straks tot in eeuwigheid. Alsof ik geen zonde gehad of gedaan had. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, om zo straks op die grote dag van de bruiloft, dat grote moment waar je als bruid oog in oog met de bruidegom staat en hij je ziet in je bruidskleed, dat je dan mag zeggen, dan zie ik eruit zoals ik eruit moet zien, tot eer van God. Tot eer van deze bruidegom. Wat een genade is mij gegeven. Die bruidsjurk van de rechtvaardige daden. Als een prachtig geschenk. Waardoor ik er straks uit zal zien. Zoals God mij bedoeld heeft. En kunt u dan begrijpen, gemeente, dat Johannes aan het einde van wat hij hier ziet dan schrijft. In het slot van onze tekst. Zalig zijn zij. Die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Beeld verschuift hier wat, ik kan dat maar even aanstippen. De gelovigen zijn hier niet langer in dit beeld de bruid, maar worden als gasten gezien die uitgenodigd worden voor de bruiloft en mogen aanzitten aan het avondmaal, de maaltijd tijdens de bruiloft. En ik wil er vanavond tenslotte nog even daarop de nadruk leggen, gemeente, dat Johannes zegt, zalig ben je. Als je mag aanzitten aan dat avondmaal. Zalig. Dat is een woord wat betekent. Alles is vol van God. De vreugde komt tot een hoogtepunt. De blijdschap komt tot een hoogtepunt. Want het is het meest vreugdevolle feest. De meest vreugdevolle bruiloftgemeente. Die er ooit geweest is en ooit zal zijn. Die vreugdemaaltijd, waar God alle tranen van de ogen zal afwissen, waar de dood niet meer zal zijn, waar geen gekrijt meer zal zijn, geen droefheid, want de dood is verslonden tot overwinning. En het allerbelangrijkste bij dit avondmaal is op die grote bruiloft van het Lam. God zal bij zijn volk wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zal bij hen en hun God zijn, de bruidegom en de bruid zullen voor eeuwig bij elkaar zijn. De trouwdag is voor eeuwig aangebroken. Wat een vreugde zal dat zijn, als die bruid er zo mag uitzien, dat ze mag weten, ik ben een schoonheid, een lust in het oog van mijn liefste, de bruidegom. Die genade is mij gegeven. We zullen zijn aangezicht zien. En daar heb je voor eeuwig genoeg aan. En daar zul je voor eeuwig geen genoeg van krijgen, gemeente. Want Hij is alles. Hij is alles. Die hemelse bruidegom. U vandaag het avondmaal mogen vieren als een voorproef, als een voorsmaak van wat komen gaat. Hier wordt de gemeenschap met de Heere Jezus nog weer vaak onderbroken. Hier merk je dat misschien in de komende dagen alweer, dat er verleidingen zijn en dat er weer zonden zijn die tussen God en je ziel in gaan staan. En dan moet je weer terug naar de Heer. En dan krijg je weer berouw over je zonde. En dan ga je weer hongeren naar het bloed van de middelaar, de Heer Jezus Christus, om door Hem bedekt te worden. En zo gaat dat maar door in het leven hier op aarde, in die dagelijkse strijd. Straks zullen we zijn, voor eeuwig bij Hem. Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Die geroepen zijn. Wordt daarmee bedoeld? Daar wordt twee dingen mee bedoeld. Allereerst, je wordt al geroepen door het evangelie om tot dit avondmaal te komen. De nodiging tot het heil gaat ook vanavond nog uit tot een ieder die de Heere Jezus niet kent. O alle gij dorstigen, kom tot de water. Mensen, als je de Heere Jezus niet kent, besef hoe leeg en hoe arm het leven is. Kijk eens naar Babel. Babel kan heel wat lijken. Babel kan machtig en groot zijn. Maar Babel valt. En wie niet van Jezus is, die zal met Babel ook voor eeuwig omkomen. Daar heeft God je toch niet voor over. Als die je vandaag laat zien hoe groot het goed is dat hij bereid heeft voor degene die hem vrezen. Hij wil je uitlokken en hij wil je uitnodigen om tot hem te komen. Tot deze bruidegom, zodat je hem mag omhelzen. En zodat je aan zijn voeten mag komen met al je zonde en schuld. En mag weten, in hem ben ik straks volmaakt. Geroepen. Geroepen betekent hier ook. Dat we op die roepstem van de Heere Jezus zijn ingegaan. Want dan zijn we zalig. Als we geroepen en getrokken zijn. Door die onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest. Tot de Heere Jezus Christus. Als we vandaag avondmaal hebben gevierd. Omdat we niet zonder het lam de Heere Jezus Christus kunnen. Misschien is er vanmiddag wel iemand die zegt, ja dominee, ik had wel avondmaal willen vieren, maar als ik kijk naar mezelf, dan durf ik het niet. En dan vraag ik me af, zal ik er straks wel bij zijn? Zal ik straks wel aanzitten aan die bruiloft van het lam? Nou, in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, Matteüs 22, u moet dat maar eens even nalezen vanavond, dan ziet u welke mensen uiteindelijk aanzitten aan die bruiloftsmaaltijd. Dat zijn de armen, de verminkten. De kreupelen, ja dat is het wonder. Allemaal mensen met gebreken die in zichzelf helemaal niet geschikt zijn. En als dat misschien de reden is geweest waarom u niet aan het avondmaal ging. En u denkt, zal ik er straks wel bij zijn. Dan laat de Heilige Geest u vanmiddag zien. Dat juist bij deze bruidegom mensen welkom zijn. Die zoveel gebrek hebben. En die alles in hem vinden wat ze nodig hebben. In hem alleen. Alles wat u mist, dat heeft hij. En dat heeft hij nou juist vandaag aan zijn tafel willen laten zien. Om al uw aarzelingen en al uw twijfel te overwinnen. Opdat u hem mag omhelzen. Deze bruidegom die zijn leven gaf. Ja, zo wil hij u leiden en brengen. Aan de avondmaalstafel hier op aarde. En straks aan dat grote avondmaal van de bruiloft van het Lam. Want als je tot die bruid van de Heere Jezus behoort toch. Dan is er al iets van die vreugde. Hier op aarde. De vreugde in de Heere Jezus. De vreugde vanwege zijn werk. Vanwege zijn lijden. En vanwege zijn sterven. Die vreugde die je soms mag ervaren in de binnenkamer als een woord van God tot je hart spreekt. Of je mag in het gebed de gemeenschap met God ervaren. Of misschien wel onder een preek of aan de avondmaalstafel. Dat de Heere zo nabij is. Dat je hem mag zien die je gezocht heeft en die je in zijn liefde gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dan zegt de tekst van vanmiddag. Nog even. Nog even. Dan klinkt die grote stem. Halleluja. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. Lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam.